Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we met elkaar zingen Psalm 116, vers 1 en vers 2. God heb ik lief, want die getrouwe Heere hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. En ook het tweede vers, ik lag gekneld in banden van de dood. Psalm 116, vers 1 en vers 2. Gemeente, na de wet van God zingen wij Psalm 51, vers 5. Verberg uw oog van mijn bedreven kwaad, waardoor mijn ziel gevoelt de diepste wonden. Maar stellen we ons nu eerst onder de tucht en ook onder de belofte van de heilige wet van de Heere. En ook luisteren daarna naar de samenvatting daarvan. Toen sprak God al deze woorden, ik ben de Heere, uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding, van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken. Dat wil zeggen leeg of zonder inhoud. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus Christus, die deze wet volkomen gehouden heeft, heeft deze wet als volgt samengevat. Gij zult liefhebben de Heere uw God met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Gemeente, op het bord ziet u twee schriftlezingen staan, maar ik heb er vanmorgen drie. En de eerste schriftlezing, die staat niet op het bord, dat is Ezechiël 36, vers 22 tot en met 28. Ezechiël 36, vers 22 tot en met 28. 28. Ezechiël 36 en we lezen vanaf vers 22. Zeg daarom tegen het huis van Israël, zo zegt de Heere, Heere. Ik doe het niet om u, huis van Israël, maar om mijn heilige naam die u ontheiligd hebt onder de heidenvolken waarheen u gegaan bent. Ik zal mijn grote naam heiligen, die onder de heidenvolken ontheiligd is, die u in hun midden ontheiligd hebt. Dan zullen de heidenvolken weten dat ik de Heere ben, spreekt de Heere, Heere, als ik in u voor hun ogen geheiligd word. Ik zal u uit de heidenvolken halen en u uit alle landen bijeenbrengen. Dan zal ik u naar uw land brengen. Ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw stinkgoden zal ik u reinigen. Dan zal ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in mijn verordeningen wandelt en dat u mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. U zult wonen in het land dat ik uw vaderen gegeven heb. U zult een volk voor mij zijn en ik zal een God voor u zijn. Tot zover gemeente de eerste schriftlezing. Dan nu een lezing uit het evangelie, Johannes 3, vers 1 tot en met 8. Johannes 3. En in Ezechiël ging het zojuist over water en geest. En dat komt ook in dit gedeelte weer terug. Johannes 3, vers 1 tot en met 8. En er was een mens uit de Farizeeën. Zijn naam was Nicodemus, een leider van de Joden. Deze kwam 's nachts naar Jezus en zei tegen hem, Rabbi, wij weten dat u van God gekomen bent als leraar, want niemand kan deze tekenen doen die u doet, als God niet met hem is. Jezus antwoordde en zei tegen hem, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Nicodemus zei tegen hem, hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de schoot van zijn moeder ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees. En wat uit de geest geboren is, is geest. Verwonder u niet dat ik tegen u gezegd heb, u moet opnieuw geboren worden. De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid. Maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het met iedereen die uit de geest geboren is. Tot zover de tweede schriftlezing dan nu. De laatste schriftlezing waaruit ook het gedeelte voor de prediking genomen is. 1 Petrus 1 vers 1 tot en met 12. 1 Petrus 1 vers 1 tot en met 12. En daar luidt het woord van God als volgt. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de verstrooiing, in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië, uitverkoren, overeenkomstig de voorkennis van God de Vader, door de heiliging van de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus. Mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden, tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd als het nodig is bedroefd door allerlei verzoekingen, omdat de beproeving van uw geloof, die van groter waarde is dan die van goud dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. En verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. Naar deze zaligheid hebben de profeten die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, gezocht en gespeurd. Ze onderzochten op welke en wat voor tijd de geest van Christus die in hen was doelde. Toen hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou en ook van de heerlijkheid daarna. Tot zover ook de laatste schriftlezing. Gemeente, de tekst voor de preek vindt u in het derde vers van dit gedeelte. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden, tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. In eerste instantie wilde ik ook over vers 4 preken, maar ik denk dat we aan vers 3 wel genoeg hebben vanmorgen. 1 Petrus 1 vers 3 is de tekst voor de preek. Gemeente, dan willen we gaan bidden. We willen ook voorbeden doen. En behalve dat we voorbeden doen voor de mensen en de dingen die in de nieuwsbrief genoemd worden, willen we ook bidden voor Petra Meijer en haar gezin. Van de week, of die week daarvoor, kreeg Rob, dat is een vriend van Bob Meijer, bijna een jaar na zijn overlijden, een ernstig ongeluk. En hij is van de trap gevallen en hij is verlamd. En betekende veel voor Petra en de kinderen. Dus we willen ook voor Rob en voor Petra en de kinderen bidden. Laten we samen het aangezicht van de Heere God zoeken in gebed. Heere God, zo mogen we elkaar vanmorgen weer ontmoeten. Maar bovenal, Heer, mag het vanmorgen toch ook een ontmoeting zijn met u, de levende God. En we hebben uw stem weer gehoord toen het woord gelezen werd. Want, Heere, dan spreekt u toch zelf. En wil dan ook, Heere God, de prediking gebruiken om met dat woord ons aan te spreken. Mag uw woord vanmorgen voor ons een kracht zijn tot zaligheid. Ja, Heere, dat is het in zichzelf, maar dat ook met uw geest gepaard ons hart vernieuwd wordt. En dat wij, Heere God, als we nog niet wederom geboren zijn, dat vanmorgen mogen worden. Dat we het nieuw leven van u mogen krijgen, een leven met u. Maar ook, Heere, als we dat mogen kennen en als we u mogen kennen en de Heer Jezus, dat we vanmorgen kracht krijgen uit het woord en versterkt worden in het allerheiligst geloof. Heere, Petrus die schreef die brief toch ook om die mensen die te maken hadden met moeite, met lijden, met zorgen, om ze te versterken. En Heere, dat hebben wij vanmorgen ook nodig. Dan komen we voor uw aangezicht. Dan komen we met al onze zonden, daar hebben we al van gezongen. En we hebben het ook gebeden, reinig mijn hart en vernieuw in mij een vaste geest en laat mij aan uw wet en aan uw dienst verbonden zijn. En Heere, mag dat in ons aller hart leven. Maar Heer, we komen ook bij u met onze zorgen. En die zijn er ook veel. En Heer, dan willen we allereerst wel bidden voor Rob, die verlamd is geworden. En Heer, mag het nog zo zijn dat er toch nog herstel mag zijn. Misschien gedeeltelijk, misschien ook wel helemaal. We durven het u bijna niet te vragen, maar u bent wel een God van wonderen. En Heer, geef ons ook de hoop op u. Maar Heer, ook als het anders is, geeft u hem dan ook alles wat nodig is om dit te kunnen dragen. Heer, en dan bidden we ook voor Petra en de kinderen. Wees u ook met hen, zo een jaar na het overlijden van Bob, dat ze dit weer mee moeten maken. Ach, lieve God in de hemel, geef hen toch alles wat ze nodig hebben. Mogen ze troost ontvangen van u. Dat hebben u toch nodig, Heer, in alle omstandigheden van ons leven. Maar als er ziekte zijn, of zorgen, of moeite, ja, dan beseffen we dat weer. En dan hebben we u ook nodig om ons kracht te geven. We bidden dat ook voor mevrouw Pietersen, heren. Ze had deze week onderzoeken, krijgt volgende week de uitslag. Mag dat ook goed zijn, voor zover dat mogelijk is. Geeft u ook haar alles wat nodig is. En wees u met haar en ook met haar kinderen. Heren, zo bidden we voor alle die het moeilijk hebben. Bidden we voor alle die zorgen kennen, verdriet, moeite. Wilt u hen alle ondersteunen, Heere God, en ook uw kracht geven. We bidden voor hen die ook elders verblijven, voor Anja Christ en ook voor mevrouw Plug in de Wilbert. Heere, u weet ook wat zij nodig hebben. Ach, Heere God, zo komen we tot u om u een zegen te vragen over alle dingen die op uw zegen wachten. Natuurlijk allereerst deze dienst en de dienst van vanmorgen, maar ook al die andere diensten die overal gehouden worden in ons land, waar uw woord gelukkig nog gepreekt mag worden in alle vrijheid ook. We danken u daar ook voor. We bidden u voor heel deze wereld, waar overal mensen samenkomen op de opstandingsdag van de Heer Jezus. En Heere, dan bidden we, mag uw koninkrijk ook doorgaan. En mogen mensen ook vandaag bevrijd worden van de machten van de duisternis en getrokken worden in uw heerlijk licht. Heren, we willen u dan ook bidden voor het werk wat in uw naam mag gebeuren. We bidden voor de zendingsexpeditie. We bidden voor Mirjam, die ook werk doet voor de zendingsexpeditie, bezig is met een businessplan, zodat ze ook kan werken in landen waar het niet zomaar mogelijk is om van u te getuigen. Heren, wij bidden u voor het werk van Jetty. We bidden u voor al het werk wat in uw naam gebeurt om uw evangelie te verkondigen. We bidden dan ook voor onze eigen gemeente. Wilt u ook al het werk wat in onze gemeente mag gebeuren zegenen? Het jeugdwerk. En Heere God, ook als daar aandacht aan besteed mag worden, als gisteren het uitje was van de clubs. Heren, we danken u dat u zoveel goede en mooie en fijne dingen ook aan ons geeft. We bidden u voor de kerkraad die deze week vergadert. Wees u met haar, wilt u haar leiden in haar beslissingen. Geef ook bij de gemeente een gedurig gebed voor haar ambtsdragers. Want dat is toch de manier, Heer Jezus, waarop u uw gemeente wil regeren. Heren, zo mogen u bidden voor de examenkandidaten die ook hard aan de slag moeten. En wilt u hen ook alles geven wat nodig is om ook hun studie af te kunnen ronden. Geef hen daarvoor wijsheid, geef hen daarvoor kracht, ijver. En mag het alles goed gaan, heren. Mogen ze slagen. Wij dragen zo alles aan u op. Bidden u om uw hulp en sterkte. Bidden u om uw zegen. En wil u dan ook toch de lovende dank en de eer toebrengen die u toekomt, heren. Want u bent die God die nog naar ons omziet. En die nog elke keer weer met ons van doen wil hebben. Mogen we dat vanmorgen ook merken. En we bidden het in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus. Om zijnentwil alleen. In de vergeving van onze zonden. Amen. Gemeente, dan gaan we zingen. Als inleiding op de preek van Psalm 42, vers 3 en vers 5. Psalm 42, vers 3 en vers 5. over die lof gaat het ook hier in deze tekst. Gemeente, geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Woorden van lofprijzing. Zo begint Petrus zijn brief. Dat is toch heel mooi, vindt u ook niet? Nou, zegt iemand, begint hij zijn brief zo? Er gaan toch al twee versen aan vers 3 vooraf. En dat is natuurlijk ook zo. Bij die versen hebben we al een keer stilgestaan. Maar dat zijn versen die normaal gesproken in een brief ook staan. De afzender en de ontvangers en ook die groet of zegenwens. Mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden. En dan begint eigenlijk naar die standaard dingen de echte inhoud van de brief. Gezegend, zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Zo kun je het ook vertalen. Het is een zegening. Ja, de Joden noemen dat een beracha van God. Een lofprijs aan God. Heel letterlijk uit het Grieks vertaald kun je het ook zo vertalen. Goed moet worden gesproken over de God en de Vader van onze Heer Jezus Christus. Hij moet geprezen worden. Je kunt eigenlijk ook niets anders dan goed over hem zeggen. Hij is goed en doet goed. Hij is barmhartig over ons. En, schrijft Petrus, hij heeft ons wederom geboren doen worden. Deze God en Vader van de Heer Jezus Christus. Hij liet ons opnieuw geboren worden. En gemeente, daar gaat het dan ook over in de preek van morgen. Over opnieuw geboren worden. En ik wil met u letten op drie dingen. Allereerst willen we kijken naar de oorzaak van de wedergeboorte. De oorzaak van de wedergeboorte. Nou, dat is God zelf, hè? God, de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Hij heeft ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid doen wedergeboren worden. Dan willen we kijken naar de grond van de wedergeboorte. Of ja, de grond van de wedergeboorte, dat is de opstanding van de Heer Jezus. Want hij deed ons wedergeboren worden door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. En dan willen we tenslotte letten op het doel of op de vrucht van de wedergeboorte. Want hij deed ons wederom geboren worden tot een levende hoop. En eigenlijk hoort daar dan ook nog bij wat in vers 4 staat. Tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. Dus eigenlijk drie dingen. De oorzaak van de wedergeboorte, dat is God zelf in zijn grote barmhartigheid. De grond van de wedergeboorte, dat is de opstanding van de Heer Jezus. En het doel of de vrucht, dat is de levende hoop. Opnieuw geboren. De oorzaak, de grond en de vrucht. De oorzaak. God, de Vader, in zijn grote barmhartigheid, deed ons opnieuw geboren worden. Nou, laten we eerst erbij stilstaan wat dat is. Opnieuw geboren worden. En gemeente, ik zeg er even bij, ik heb wel drie punten genoemd. Maar het eerste punt is verreweg het langst. Dus wordt u niet zenuwachtig als u halverwege de preek denkt van nou, hij is nou nog met zijn eerste punt bezig. Hoe lang moet die preek wel niet gaan duren? Dan bent u alvast gerustgesteld. De punten worden steeds korter. Eerste punt, oorzaak van de wedergeboorte. Wat is dat? Opnieuw geboren worden. Kijk, wat het is om geboren te worden, dat weten we allemaal wel. Dat hebben we ook allemaal meegemaakt. Jongens en meisjes, jullie zijn ook geboren. Ja, dat weet je natuurlijk niet meer, dat dat gebeurd is, hè? Maar dat het gebeurd is, dat is een ding dat zeker is, anders zat je hier niet. Misschien heb je het wel eens meegemaakt, dat in de omgeving, misschien bij een tante, of misschien wel in jullie gezin, of ergens anders, dat er een babytje geboren werd. Nou, dat is natuurlijk altijd heel fijn, maar dat is ook een groot wonder. Als een baby geboren wordt. Hoe is het mogelijk? Zo'n kleine baby die groeit in zijn moeder of in haar moeder. En 9 maanden. En dan komt het eruit. En het ademt en het huilt. En het wil drinken. Als je daarover nadenkt. Hoe kan dat? Vanuit één celletje ontstaat zo'n heel kind. Dan zeg je, ja, wat is God groot. Wat is God heerlijk. Wie heeft dit kunnen bedenken? Wie heeft dit zo gemaakt? Dat heeft de Heere gedaan. Nou schrijft Petrus hier niet over die eerste keer dat je geboren wordt. Hij schrijft over opnieuw. Dus voor de tweede keer geboren worden. En als dat gebeurt, dan is dat nog groter wonder. Wat is dat? Opnieuw geboren worden. We komen dat in de Bijbel vaker tegen. Onder andere in Johannes 3. Dat hebben we ook gelezen samen. En in Johannes 3, daar gaat het over een man. Hij heet Nicodemus. En die komt 's nachts naar de Heer Jezus. En die begrijpt dat ook niet, wat dat is. Opnieuw geboren worden. En hij vraagt het zelfs aan de Heer Jezus. Hoe kan dat nou? Opnieuw geboren worden. Want ik kan toch niet, nu ik al zo'n grote volwassen man ben, terugkruipen in de buik van mijn moeder en dan opnieuw geboren worden. Nicodemus begreep echt wel dat de Heer Jezus dat niet bedoelde met opnieuw geboren worden. Maar hij kon zich er toch niets bij voorstellen, wat dat toch moest zijn. En dan gaat de Heer Jezus aan hem uitleggen dat we geboren moeten worden uit water en uit geest. En nou zegt u, dan snap ik het nog niet. Hè? Voor ons is dat, eigenlijk wordt het dan alleen maar ingewikkelder. Geboren worden uit water en uit geest. Wat is dat? Nou, gemeente, voor Nicodemus is het toen denk ik al een stuk duidelijker geworden. Want Nicodemus, dat was een fariseer. En die kende de Bijbel heel goed. En die wist ook, nou, water en geest, dat komt ook voor in Ezechiël 36. Wat we ook samen gelezen hebben. In Ezechiël 36 belooft de Heere God dat hij zijn volk, het volk van Israël, een nieuw hart zal geven. In plaats van een hart van steen krijgen ze van de Heere God een zacht hart. Een vlezen hart. Niet meer een boos hart wat nooit wil, wat God wil. Maar een hart waarmee ze naar de Heere luisteren. En zijn wil doen. Nou jongens en meisjes, dat begrijpen jullie allemaal wel. Dan gaat het natuurlijk niet over dat hart wat we hier in ons lichaam hebben. Wat het bloed in ons lichaam rondpompt. Nee, het gaat om het hart als de kern van wie je bent. Het gaat om het hart waarmee je lief hebt. En of je hebt de Heere lief. En de dingen van de Heere. Ja, of je hebt allerlei andere dingen lief. Misschien wel jezelf vooral. Maar nou zegt de Heer Jezus in Johannes 3, het is voor ons allemaal nodig dat wij opnieuw geboren worden. Dat we een nieuw hart krijgen. Dat we God lief krijgen. En dat is dus nodig, omdat we vanuit onszelf een hart van steen hebben voor God. Vanuit onszelf hebben we de Heere niet lief. Kwam jij daarachter? Kwam u daarachter in uw leven? Misschien wel tot je grote schrik. Ik heb de Heere niet echt lief. Ik heb hem zeker niet lief boven alles. Gemeente, zo is dat natuurlijk niet altijd geweest. Want de Heere God die heeft ons zo gemaakt dat wij een hart hadden vol liefde voor hem. Dat we hem lief hadden met heel ons hart. Meer dan wie of wat dan ook. Maar dat is veranderd. Dat is veranderd omdat wij de liefdesband met God hebben verbroken, hebben doorgesneden. En we hebben voor de duivel gekozen. Dat hebben we gedaan in het paradijs. Toen zijn we als mensen, u en ik ook, bij God weggelopen. En daarom zijn we zonder God op deze wereld en zonder hoop in deze wereld. Tenzij we opnieuw geboren worden. Het is niet genoeg om één keer geboren te worden. Als je maar één keer geboren wordt, dan word je geboren met een hart wat God haat. Nou, zegt iemand, is het zo erg? Zou het nou zo erg zijn? Ja, zo erg is het. Of is dat bij u anders? Kijk, Misschien dat er hier wel iemand is en die zegt, ja, maar ik heb toch echt de Heere hartelijk lief. En dat hoop ik eigenlijk, dat u dat allemaal zegt. En dat u de Heere lief hebt. Maar dan is dat wel veranderd in uw leven, toch? Want dan ben je er toch ook achter gekomen. Kijk, die liefde die heb ik niet vanuit mijzelf. Dat is niet iets wat in mijn hart zit van nature. Vanuit mezelf ben ik een vijand van de Heere. Als je dat nooit ontdekt hebt en je denkt toch dat je God lief hebt, ja, dan bedrieg je jezelf. Want dan zeg je eigenlijk dat het niet waar is wat de Heer Jezus zegt. Dat je opnieuw geboren moet worden. Dan ontken je dat je vanuit jezelf een stenen hart hebt. En dat je een nieuw hart moet krijgen, dat God lief heeft. Opnieuw geboren worden. Een nieuw hart krijgen, een nieuw leven krijgen, een heel nieuw bestaan krijgen. Ja, gemeente, nou heb ik het steeds over opnieuw geboren worden, zo staat het hier in onze tekst. Een nieuw leven krijgen. Nou, eigenlijk, gemeente, kun je het vanuit het Grieks ook vertalen dat God ons opnieuw verwekt heeft. In de King James Version staat ook, he hath begotten us again. Hij heeft ons opnieuw verwekt. Het gaat hier in 1 Petrus 1 niet zozeer om het moment van geboren worden, dat een kind echt uit de moeder komt, maar het gaat hier om het moment van verwekking eigenlijk. Het moment waarop nieuw leven ontstaat. En de apostel Petrus die mag het zeggen tegen die mensen aan wie hij schrijft, u hebt nou een nieuw leven gekregen. U leeft niet langer zonder God, maar u leeft met de Heere God. U hebt geestelijk leven, leven door de Heilige Geest. Nou gemeente, dan zijn we ook bij de oorzaak van de wedergeboorte en van het geestelijk leven. Dat is God de Vader van de Heer Jezus, door de Heilige Geest. Het nieuwe leven, dat krijg je van God. Dat geef je jezelf niet. Dat is alleen Gods werk. Wie van ons, wie van u heeft ervoor gezorgd dat hij geboren werd? Niemand, toch? We werden verwekt. We werden geboren zonder dat we daar ooit om gevraagd hadden. Zonder dat we daarvoor gekozen hebben. En dat is ook zo als je opnieuw geboren wordt. Ja, zegt iemand, maar hoe zit dat dan? Kun je er dan niks aan doen? Nee. Want het werk van de wedergeboorte, dat is een werk van Gods genade alleen. Maar het erge is, gemeente, we willen er ook niks aan doen. We willen het vanuit onszelf alleen maar tegenhouden. Het was niet omdat wij ervoor kozen, nee, het was alleen Gods barmhartigheid die ervoor zorgde dat wij wederom geboren werden, zegt Petrus. Niet omdat ik het wilde, maar omdat hij het wilde. Omdat de Heere God barmhartig is. Omdat hij met ontferming bewogen was over ons. Ja, zegt iemand, maar je moet wederom geboren worden. Dat heb ik net gehoord. En ja, ik ben bang dat ik het niet ben. Maar moet ik het dan maar afwachten? Nou, wacht even gemeente, wacht. U moet niet doen alsof er mensen zijn die hierop zitten te wachten. Want zo is het niet. Wij willen vanuit onszelf toch het liefste maar doorgaan in ons oude leven. En maar vasthouden aan de zonde. En geen rekening houden met de Heere. Of zit dat niet in uw hart? Bent u een mens zonder zonde? Kijk, de Heere God die liet dat niet toe. Hij zorgde ervoor dat wij nieuw leven kregen in zijn grote barmhartigheid. Zo was dat bij die mensen aan wie Petrus schrijft. En ik hoop dat het bij u ook zo is. En dan moet u ook maar even verder opkijken. Hè. Bij die verzen daar komen we hopelijk nog. Maar Petrus die schrijft er ook zo over. Hè. Kijk eens in vers 14. In vers 14 daar schrijft hij dat ze als gehoorzame kinderen zijn kinderen van de Heere geworden. Dat ze niet gelijkvormig moeten worden aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Kijk, er was een moment dat die mensen die waren onwetend van God. Die wisten helemaal niet wie de Heere was. Ze kenden de Heere niet. De God en Vader van de Heer Jezus Christus. En laten we nog even wat verder opkijken in vers 18. Vers 18 van hoofdstuk 1. He, daar heeft Petrus het over dat ze niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht zijn van hun zinloze levenswandel die hen door de vaderen overgeleverd was. Kijk, ze hadden dus een zinloze levenswandel, een ijdele levenswandel, leeg, zonder God, zonder de Heer Jezus Christus. Dat hadden ze van hun ouders meegekregen. Maar dat is veranderd in je leven, zegt Petrus. Want u bent vrijgekocht. U bent verlost. In vers 19, door het kostbaar bloed van de Heer Jezus Christus als van een smetteloos en een onbevlekt lam. En er was een moment in het leven van deze mensen dat ze zonder God waren. En ze konden niet anders en ze wilden niet anders dan de zonde dienen. Maar daar zijn jullie van verlost door het bloed van de Heer Jezus. De Heer Jezus die de prijs betaalde, waardoor God zondaren opnieuw geboren kan laten worden. Ja, dat was bij die mensen gebeurd. Kijk, dat wil niet zeggen dat ze nou volmaakte mensen geworden waren. Iemand die wederom geboren is, die is niet in één keer volmaakt. Nee, dat niet. Maar er komt wel een breuk in je leven met de zonde. Je wil niet langer de zonde dienen. Eerst had je de zonde lief en haatte je God. En nu krijg je God lief. En ga je de zonde hoe langer hoe meer haten. En je gaat er ook voor op de vlucht. Je zoekt het niet meer op. De zonde zoekt jou op. En jij gaat er voor op de vlucht. Kijk gemeente, dat is de wedergeboorte. Dat is het werk van God de Vader. Dat nieuwe leven. En hoe doet God dat? Hoe word ik dan wederom geboren? Ja, dat doet God niet zonder de middelen. De Heere God die gebruikt daar zijn woord voor. Leest u dan nog maar even mee. We pakken nog een vers uit hoofdstuk 1, vers 23. Daar gaat het opnieuw over die nieuwe geboorte. U die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad. Door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Dat is het middel dat de Heer gebruikt. Het woord van God. Om nieuw leven te geven, zijn eigen woord. Kijk, de Heer die roept ons elke keer weer opnieuw. Elke keer als u hier in de kerk komt of als u de Bijbel openslaat, dan roept de Heer God. Hij roept op tot geloof en tot bekering. Hij zegt, bekeer je en geloof het evangelie van de Heer Jezus. Geloof dat hij in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Dat is een getrouw woord en aller aanneming waardig. De Heer roept tot nieuw leven. En gemeente, daarom is het ook zo belangrijk dat u hier komt onder het woord. En wat fijn dat u er vanmorgen bent en wat fijn dat ik u weer mag ontmoeten, Heer. Want hier gebeurt het. Hier roept de Heer. Hier worden dode zondaren levend. Hier worden dode zondaren opnieuw geboren onder het woord van de levende God. Dat onvergankelijke zaad. Kijk, die oproep van God die klinkt. En die komt tot u en tot mij. En tot jou. En we hoeven echt niet te vragen, ja maar komt die ook wel tot mij? Bent u mal? Maar wat doet u ermee? Dat is de ernstige vraag, gemeente. Wat doet u met de roep van God? Die klinkt. Er zijn maar twee mogelijkheden. Of we leggen het naast ons neer. En we gaan door met ons eigen leven. Of we gehoorzamen. En we geven ons eigen leven op. En we gehoorzamen God. Kijk, waar u het woord van God gaat gehoorzamen, dan komt dat niet vanuit uzelf. Dat komt nu door de genade van de Heer. De Heilige Geest die spreekt je zo aan met het woord, dat je niet anders meer wil dan de Heer gehoorzamen. De roep van de Heer die gaat niet langs ons heen. Maar die komt in je hart en is daar het zaad van de wedergeboorte. En er groeit nieuw leven. De oorzaak. oorzaak van de wedergeboorte, ja, die ligt in de roepende God. Die ligt in de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die zijn eigen zoon gaf. Gemeente, dat was toch een groot wonder of niet? De Heere God die is barmhartig, zo barmhartig dat hij omziet naar mensen die niet naar hem vragen. Zo barmhartig dat hij omziet naar u en naar mij. Zo barmhartig dat hij roept. Er is niks in u of in mij waarom de Heere God ons zou moeten roepen, helemaal niet. De Heere God die is barmhartig in zichzelf. Hij vindt niks in mij dat ik naar hem vraag. En we moeten dat ook maar niet proberen, gemeente, iets in onszelf te vinden. Om iets te zijn voor de Heer. Doet u dat nog? Ben u daar nog mee bezig misschien? Het zit zo diep in ons, hè? Dat wij willen proberen om God barmhartig te maken. Of heeft u daar geen last van? We zijn zo toegeneigd. Maar misschien lukt het u niet meer. Dat u zegt, nee, ik weet dat de Heer barmhartig is en ik ben nou helemaal afhankelijk van zijn genade, van zijn barmhartigheid, zijn grote barmhartigheid. Zo barmhartig dat hij zijn eigen zoon gaf die door zijn grote barmhartigheid ons wederom geboren heeft doen worden. Nou gemeente, we gaan naar het tweede punt. Tweede punt, de grond van onze wedergeboorte. Dat is de opstanding van de Heere Jezus uit de doden. Ja, wat heeft dat nou met wedergeboorte te maken? Dat de Heere Jezus 2000 jaar geleden bijna is opgestaan uit de dood. Wat heeft dat ermee te maken dat vandaag, de dag, nog steeds mensen nieuw leven krijgen en opnieuw geboren worden? Alles, alles. De Heere God heeft ons wederom geboren doen worden door de opstanding van de Heer Jezus. Dat heeft dus een uitwerking tot op de dag van vandaag. Dat God de Vader zijn Zoon opwekte uit de dood. Ja, dat werkt iets uit in het leven van mensen. Die opstanding is de grond. De basis, het fundament van het opnieuw geboren worden. Nou, gemeente, om dat goed te begrijpen, moeten we eerst even stilstaan, niet alleen bij de opstanding zelf, maar ook wat er daarvoor gebeurde. Voordat de Heer Jezus opstond uit de dood. Nou jongens en meisjes, dat weten jullie toch ook wel, hè? Wat is er gebeurd voordat de Heer Jezus uit de dood opstond? Toen is hij gestorven en toen is hij begraven. Hij werd gehangen aan het kruis. En daar aan het kruis stierf hij. Waarom was dat voor nodig, jongens en meisjes? Waarom moest de Heer Jezus sterven? Nou, hij hing daar om de schuld en de zonde te betalen. Door de zonde die wij doen en die wij hebben, hebben we God van zijn eer beroofd. En hebben we een grote schuld bij God. En nou moet die schuld, die moet betaald worden. Als je schuld hebt bij iemand, dan moet je zo snel mogelijk betalen. Maar dat moest ook voor onze schuld bij God betaald worden. Door onze zonde is er schuld. Ja, en kunnen wij die schuld betalen? Nee, dat kunnen we niet. Dan zou je het willen. Dat lukt niet. En daarom is er maar één die dat kon doen. Dat is de Heer Jezus. De Heer Jezus is gekomen om de schuld van zondaren te betalen. Nou, en als de Heer Jezus betaald heeft, hè? Als de Heer Jezus nou voor u of voor jou betaald heeft, zou de Heere God dan nog een keer om betaling vragen? Wat denkt u? Wat denk jij? Nou, dat zou natuurlijk onrechtvaardig zijn van God. Als er betaald is, is er betaald. Als je een schuld hebt afgelost, hoef je hem niet nog een keer af te lossen. Of jongens en meisjes, stel je voor je gaat naar een winkel om iets te kopen. Misschien naar de bakker of zo voor een brood. Of bij de supermarkt een paar koekjes voor je moeder. En je hebt netjes afgerekend aan de kassa, maar bij de deur van de winkel staat een man en die zegt tegen je: ja, maar ho, wacht even, je mag niet naar huis. Je mag niet, met dat paar koekjes dan moet je terug gaan leggen. Of dat brood, mag niet mee. Nou, dan zou je heel gek opkijken. Dan zou je zeggen, ja, maar ik heb het net afgerekend. Kijk, hier is het bonnetje. Echt, het staat, het is betaald. Het is van mij. Nou, zo is het ook met de betaling die de Heer Jezus heeft gedaan. Die betaling, die was volkomen. De Heer Jezus deed dat niet voor zichzelf. Voor zichzelf hoefde hij niet te betalen, want hij had geen zonde. Hij deed dat voor anderen. Hij deed dat voor de mensen die in hem zullen gaan geloven. Hij deed dat voor de mensen die hem door de Vader gegeven zijn. Hij stierf in de plaats van zondaren. En toen was dus die schuld weg. En die mensen waren vrijgekocht. De dood als een straf op de zonde was volkomen betaald. Dus de dood, ja, die werd ook opgeheven. Nou, en wat denkt u nou? Als ik dit allemaal gezegd heb. Toen de Heer Jezus Christus stierf aan het kruis, was het toen nog mogelijk dat hij in het graf, dat hij in de dood zou blijven? Nee, dat was onmogelijk. Want hij had de schuld op zich genomen, maar hij had de schuld ook betaald. En toen was de schuld weg. Toen was de dood verslagen, toen was de dood weg. En toen moest God de Vader, met eerbied gesproken, zijn zoon uit de dood opwekken. God de Vader was dat verplicht. Maar toen God de Vader zijn zoon uit de dood opwekte, was het toen nog mogelijk dan dat degene voor wie de Heer Jezus betaald heeft niet gered zouden worden. Dat was ook onmogelijk. De Heer Jezus heeft voor al de zijnen de straf van de zonde gedragen en opgeheven. En dat geldt zowel van de geestelijke dood, van het leven zonder God, als ook van de lichamelijke dood. Met andere woorden, toen God de Vader aan zijn zoon leven gaf op de paasmorgen, toen gaf God de Vader het leven aan al die mensen voor wie de Heer Jezus betaald heeft. Aan heel zijn kerk. Nou, gemeente, dat wil het zeggen. Als hier staat, wedergeboren door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. In de opstanding van de Heer Jezus is dat wederom geboren worden opgesloten. En niet voor niets zegt de Bijbel dan ook dat wij zijn opgestaan in de Heer Jezus en zijn opgewekt met de Heer Jezus. Het is onmogelijk dat iemand voor wie de Heer Jezus betaald heeft, voor wie hij is opgestaan, dat hij niet wederom geboren zal worden. Ze worden wedergeboren door de opstanding van Christus uit de doden. Die opstanding die werkt iets uit in het leven van mensen vandaag. Het nieuwe leven. Ja, dat begon niet eigenlijk op het moment toen ik tot bekering kwam. Maar dat begon eigenlijk op het moment dat de Heer Jezus uit de dood opstond. Want op grond van dat werk, op basis daarvan, wordt ook het leven in mijn hart gewerkt. De grond van het leven van de kerk is de opstanding van de Heer Jezus. En dat nieuwe leven wat in de Heer Jezus is, als de middelaar, dat dringt het leven van verloren kinderen van Adam binnen. En dat doet hen opnieuw geboren worden. Dat geeft leven in onze dood. Ja, gemeente, dat leven van de Heer Jezus, dat doet uiteindelijk heel deze wereld wederom geboren worden. Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En dan komen we eigenlijk al bij het derde punt. Dat is de levende hoop. Dat is het derde punt. Levende hoop. Wie wederom geboren is, wie het leven kent met God, die heeft ook hoop. Een christen is een mens met hoop en met uitzicht. Hoe hopeloos het er soms ook voor kan staan in je leven, En hoe hopeloos het ook kan lijken. Maar we mogen toch, gemeente, hoopvol de wereld door, hoor. Wat is hoop? Ja, bij hoop gaat het om wat je verwacht van de toekomst. Hoop, dat is eigenlijk dat je leeft in het heden vanuit de toekomst. Wij mogen hopen op God voor de toekomst. Omdat we vertrouwen op wat hij gedaan heeft in het verleden. Omdat hij Christus heeft opgewekt uit de dood. Omdat hij ons heeft doen wederom geboren worden. Gemeente, daarom is er hoop. Kijk, de resultaten uit het verleden, die bieden garantie voor de toekomst. Dat is anders dan op de financiële markt. Daar bieden de resultaten uit het verleden geen garantie voor de toekomst. Maar bij God is het wel zo. Hij heeft zoveel gegeven. Iemand zei ooit, een christen die heeft al zoveel gekregen in de wedergeboorte, maar die heeft nog veel meer te goed. En daarom kunnen we de toekomst in. En daarom kunnen we toekomstgerichte mensen zijn. Want wat de Heere God beloofd heeft, dat zullen we zeker krijgen. We hebben het niet, nog niet. Nog niet in de hand, maar we krijgen het wel. Hoop. Nou, gemeente, nou gaat het hier in deze tekst eigenlijk niet om de hoop die je in je hart hebt. Hè, om het hopen op de Heere. Maar het gaat eigenlijk om dat waarop we hopen. Het gaat om dat wat God beloofd heeft. Het gaat om die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Waarop gerechtigheid woont. Nou, je kunt ook denken aan die erfenis uit vers 4. Die volkomen zaligheid, die komt nog. Die wordt nu in de hemel bewaard, waar de Heer Jezus is. In de Heer Jezus is ook die zaligheid, is ook die heerlijkheid. En hij neemt het mee als hij terugkomt uit de hemel. En dan herschept hij deze wereld. En dan wordt ook je lichaam wordt wederom geboren. Door de opstanding van de Heer Jezus uit de dood. Gemeente, is dat ook uw hoop? Kennen we ook een levende hoop? He, dat valt ook op, he, dat Petrus het heeft over een levende hoop. Het is geen dode hoop, maar het is een hoop die leeft, die niet meer sterft. Dat wordt niet meer uitgedoofd, omdat de Heer Jezus niet meer sterft. He, de hoop is levend, omdat hij die de bron van het leven is, levend is. Eeuwig levend is. En daarom mag je elke dag hoop hebben, omdat je met hem door het leven mag. Nee, dat is niet leeg, dat is niet ijdel. Geen ijdele hoop, hè? De hoop van de wereld die is nergens op gebaseerd. Mensen hopen dat het beter wordt. Nou, het wordt niet beter hier op aarde, totdat hij komt. Het is ook niet de hoop van een godsdienstig mens die hoopt op van alles en nog wat hij zelf gepresteerd heeft of gedaan heeft. Of... Zolang u nog hoopt op iets van uzelf, ja, dan is het een ijdele hoop. Dat valt allemaal uit je handen. Op de grote dag der dagen als Christus komt. En ik hoop dat het voor die tijd uit uw handen valt. Maar wie op de Heer Jezus hoopt, die mag weten. Dat wat hij beloofd heeft zeker komt. Gemeente, daarom geprezen. Zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Vanwege wat hij doet. Vanwege wat hij gedaan heeft. En vanwege wat hij zal doen. Gemeente, waar hoopt u op? Waar hoop jij op? Heb je hoop? Of heb je nog een hopeloos leven? Hoop op de Heere, gij vrome. Laten we hopen op de Heere alleen. En dan zeg je het van Petrus, toch van harte na. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Amen. Gemeente, laten we samen zingen. Psalm 146, de derde vers. 146, vers 3. Thank you. gemeente, laten we de Heere God danken en bidden. Ja, Heere, zelfs in het hachelijk slot mogen we onze hoop nog op U vestigen. Het is een hoop die niet beschaamt. Het is een levende hoop. En Heere, geef ook door de wedergeboorte die hoop dat wij die ook zullen verwachten. Dat het ook in ons hart zal leven. En Heere, dan kent U ons en dan weet U ook hoe het is bij ons. En misschien zijn we er wel achter gekomen deze dienst, dat we nog niet wederom geboren zijn. Maar misschien is het juist ook wel bevestigd. Heere God, geeft U ons uw Heilige Geest. En geeft U ons bovenal dat we ook niet te veel daarmee zullen vragen. Ben ik wederom geboren, ja of nee? Hoewel het een belangrijke vraag is en ook een goede vraag, maar dat we toch ook vooral door het geloof op de Heer Jezus mogen zien. Dat is het beste bewijs dat we wederom geboren zijn. Heere, mag dat in het hart van ons allemaal zo liggen vanmorgen. En als het nog niet zo ligt, wilt U dat dan veranderen? Ja, Heere, door uw wedergeboorte, dan zullen we er zelf ook niet om vragen, want we willen het helemaal niet. En we kunnen wel doen alsof we het willen. Maar ach, Heere God, ontdek ons dan aan onze onwil en aan dat boze hart van ons. En dat we daar ook de Heere Jezus hoe langer hoe meer voor nodig krijgen. Dan gaan we toch ook hoe langer hoe meer zien in uw barmhartigheid en in uw ontferming. En in uw genade, dat u het bent die ons zoekt. En daar moeten we het van hebben. En daar mogen we het van hebben. En daar, we mogen het van u verwachten. U die het bent, die mensen wederom geboren doet worden. O levende God, wat bent u groot. Wat bent u heerlijk, wat bent u barmhartig. En mag ook vanmorgen dit woord wat geklonken heeft gezegend zijn. En Heere, wil zo ook nog geven dat we daar nog weer door de week aan terug mogen denken. Kracht uit mogen krijgen. Ja, dat uw geest ons leidt en in ons zal wonen. We hebben u zo nodig, Heere. Ach, verlaat ons niet en begeef ons niet. Maar doe ons dit leven waar Petrus zo hoog van opgeeft. En waar hij zo u om mag prijzen. En deze vreugde in de Heer Jezus. Doe ons die kennen. En daar meer en meer uit putten. O Heere, we bidden u zo in alle omstandigheden van het leven dat we hier houvast aan krijgen. En aan dat kruis en aan de opstanding van de Heere Jezus Christus. O grote God, ziet u op ons neer in uw genade en zie ons aan in hem. Gaat u met ons mee hier vandaan. Wees met ons ook als we zo elkaar mogen ontmoeten. Ook nog bij de koffie en de thee. Heere God, geef ons een goede en een gezegende zondag. En dat tot eer van uw naam, tot lof en prijs en verheerlijking. Amen. Gemeente, zingen we tenslotte nog Psalm 33, vers 10 en 11. Zijn machtig arm beschermde vromen, red hun zielen van de dood. En ook het 11e, laat ons alom zijn lof ontvouwen. 33, 10 en 11. Gemeente, ga dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.